Goedemorgen allemaal. Hij doet toch wel, hè? Ja. Iedereen allemaal van harte welkom. Broeders en zusters, de gast in ons midden. Ook degene die later met ons meeluisteren via kerkomroep.nl. Ook welkom aan dominee Kees de Vleu die deze dienst voor mag gaan. Ook Maya die ons zal gaan begeleiden vandaag. Dankjewel dat je dat wilt doen weer. U ziet het, wij gaan vandaag weer het heilige avondmaal vieren. En ja, het is niet de tafel van de evangelische gemeente. Het is de tafel van de Heer Jezus. En een ieder die zich weet dat Jezus zijn of haar verlosser is, die mag komen. En ook degene die dat graag wil, die mag ook aan tafel komen. De afkondigingen, we hebben straks de collecte, die wordt gehouden in het voorspel na het kindermoment. Het eerste is bestemd voor de gemeente en de tweede is bestemd voor de diaconie. Volgende week zondag om 10:00 hopen we weer samen te komen in een dienst waarin een broeder Daniel van Lokhorst uit Vase hoopt voor te gaan. En aan die dienst houden we vooraf om 9:30 een gebedsbijeenkomst. En vanavond, nee, woensdagavond om 19:30 is er een kringavond bij de familie Smit, Linderland 22, hier in Scherpenzeel. We mogen met Dini danken dat de scan een goed resultaat had, geen rare dingen gevonden. We willen wel ook bidden voor jou voor aanstaande vrijdag, dat je toch nog een vervelend onderzoek moet ondergaan. Veel sterkte erbij. We bidden ook voor Kobi, haar gezin, kleine kinderen, schoonzoons. En de kleindochter. En ook voor Johan en Geisje dragen we op het gebed. Met de zorgen rond Johan. Na deze dienst wordt er weer uitgenodigd om koffie of thee te komen drinken. En ja, dan willen we deze dienst gaan beginnen. Met het zingen van opwekking 219. Jeugd aarde, jeugd om de Heer. En voor zover mogelijk zingen we dit staande, een gezegende dienst.
We bereiden ons voor op deze dienst in een moment van stilte. We komen samen in de naam van Hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid. en die nooit laat varen het werk van zijn hand. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus, zijn Zoon, in de gemeenschap met God, de Heilige Geest. Amen. U mag gaan zitten. Goedemorgen allemaal. Fijn jullie weer te zien. Fijn om samen te zijn in de wonderbare naam van Jezus Christus. En we gaan de dienst voortzetten door te zingen. Hier in uw heiligdom, dat is lied 245 uit Opwekking 1, 2 en 3. We mogen naar hem toe gaan, tot stilte komen, tot rust in een turbulente wereld en hem ontmoeten. Mag ik u voorgaan? Heer onze God, trouwe Vader in de hemel, we komen bij elkaar met onze gedachten, die soms alle kanten opschieten. Onze gedachten die vaak een uiting zijn van onze eigen onrust. Onze gedachten die reageren, waarin we uitingen hebben van reacties op zorgen, op zonden, op fouten. Heer, u kent ons hart, u kent ons volkomen. We willen nu de rust nemen om ons hart, ons denken op u te richten. U de eeuwige. U degene die troont. U degene die boven alles geplaatst is. U Heer en uw Zoon Jezus Christus. En als we dat doen, worden al die verwarrende gedachten die we hebben gerelativeerd, klein gemaakt. Omdat u alles in handen hebt. En dat maakt onze zorgen zachter. Omdat u vergeeft en verzoent. En daardoor kunnen we het komen. Altijd vrij. Heer, we leggen onze zonden, onze zorgen, onze moeite, onze pijn voor uw troon, Heer. En worden vervuld met diepe blijdschap, omdat er hoop is en omdat er perspectief is. En u vult deze ruimte met uw blijdschap, uw vreugde. Omdat u vergeeft, omdat u aanvaardt. Vader, zo mogen wij tot u komen. Tot u komen om te danken en te bidden. Te danken voor Dini vanwege de goede afloop van de hersenscan. Te bidden voor hulp en nabijheid de komende vrijdag. Zo mogen we bidden voor Kobi en voor haar gezin. De eigen gezondheidsproblemen. Peter, schoonzoon Willem en kleindochter Nicole. Zo mogen we bidden voor Johan, de zoon van Gijs en Gijsje. Rust en vrede. We bidden u voor hen. We mogen zo ook bidden aan het begin van deze dienst voor onze zendingswerkers Moussa en Esther. Dat u met hen zijn, hen beschermen. Dat u zijn met hun gezondheid, zeker voor de hernia van Esther, dat er genezing mag komen. En dat u hen helpen om uw woord, het woord van eeuwig leven, te verkondigen. Heer, deze dingen mogen wij in uw sterke hand leggen. We mogen ook in uw hand leggen de situatie in deze wereld die ons beknelt en vol zorg is. Israël, de volken, de Oekraïne, Rusland, de vervolgde gelovigen. Heer, we leggen ze in uw hand. En we brengen alles bij u, de naam van uw Zoon, de Heer Jezus. Amen. We gaan naar het kindermoment luisteren. Kom op, ga je mee? Dat is het lied. Klein is groot, kom op. het is eng, maar het is ook goed. Jullie gaan stap voor stap naar de eigen dienst toe. En wij gaan collecte houden. En we gaan zingen opwekking 2:17. O, welk een wondere verlosser, vond ik in mijn heiland en heer. Ik heb het eigenlijk op mijn hart om de komende maand tot aan de advent, ik heb twee diensten, stil te staan bij de Hebreeënbrief. En de eerste is Hebreeën 7, maar we gaan eerst iets lezen uit de psalmen. De psalm waarop de tekst uit Hebreeën 7 sterk is geënt. Psalm 110. Psalm 110 en daarna Hebreeën 7, de versen 11 tot en met 28, tot het einde. Een psalm over de Messias. Psalm 110. Belofte voor de priesterkoning staat erboven in de HSV. Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. De Heere strekt uw machtige scepter uit vanuit Sion en zegt: heerst te midden van uw vijanden. Uw volk is zeer gewillig op de dag van uw kracht. Getooid met heilig sieraad uit de baarmoeder van de dageraad is voor u de dauw van uw jeugd. De Heere heeft gezworen en hij zal er geen berouw van hebben. U bent priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek. De Heer is aan uw rechterhand. Hij verplettert koning op de dag van zijn toorn. Hij spreekt recht onder de heidenvolken, vult het slagveld met dode lichamen en verplettert hem die het hoofd is over een groot land. Hij drinkt onderweg uit de beek. Daarom heft hij zijn hoofd omhoog. Dat was de eerste lezing. De tweede is uit de Hebreeënbrief. Daarvan het 7e hoofdstuk. En we lezen vanaf vers 11. Maar het stukje daarvoor gaat heel sterk over die Melchizedek waarover we lezen. En even voor alle duidelijkheid. Melchizedek was een koning uit de tijd van Abraham. Een bijzonder koning. En hij was ook priester. Koning van Jeruzalem en priester. We lezen vanaf vers 11. Als dan door het Levitische priesterschap de volmaaktheid bereikt had kunnen worden, want onder dit priesterschap had het volk de wet ontvangen, waarom was het dan nog nodig dat er een ander priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan? Eén van wie niet gezegd kan worden dat hij naar de ordening van Aaron was. Als het priesterschap verandert, vindt er immers ook noodzakelijkerwijs een verandering van de wet plaats. Want hij van wie deze dingen gezegd worden behoort tot een andere stam waarvan niemand zich ooit tot altaardienst begeven heeft. Het is immers overduidelijk dat onze Heere van Juda afstamt, over welke stam Mozes niets gezegd heeft in verband met het priesterschap. En dit wordt nog veel duidelijker als er naar het evenbeeld van Melchizedek een andere priester opstaat, die dat niet geworden is op grond van een wettelijk voorgeschreven afstamming, maar uit kracht van onvergankelijk leven. Hij getuigt immers: u bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Want de terzijdestelling van het voorgaande gebod vindt plaats vanwege zijn zwakheid en nutteloosheid. De wet heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht, maar de totstandbrenging van een betere hoop waardoor wij tot God naderen doet dat wel. En in zoverre hij geen priester is geworden zonder het zweren van een eed, want zij zijn wel zonder het zweren van een eed priester geworden, maar hij is het geworden met het zweren van de eed door God, die tegen hem gezegd heeft: de Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. U bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. In zoverre is Jezus borg geworden van een zoveel beter verbond. En zij zijn wel in grote getale priester geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar hij, omdat hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een priesterschap dat niet op anderen overgaat. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Want zo'n hoge priester hadden wij nodig, heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Hij heeft het niet nodig, zoals de hoge priesters, elke dag eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft hij voor eens en altijd gedaan toen hij voor zichzelf offerde. Want de wet stelt mensen die met zwakheid behept zijn aan als hoge priester. Maar het woord van de eed die na de wet gezworen is, stelt de zoon aan die tot in eeuwigheid volmaakt is. Tot zover de lezingen uit het woord. We gaan ter voorbereiding op de opening van het woord nog met elkaar zingen: wees stil voor het aangezicht van God. Johan de Heer 9:95, 1, 2 en 3.
Thank you.
De laatste weken beluister ik opnieuw een podcast, een soort website, waarin, die heet Lectio, een Engelstalige, waarin er een soort ochtend- en avondgebed is met veel teksten waarin je tot God keert. Het raakt me. Het is weer zoiets van, nou, dan heb ik verlangen om dat te volgen. Omdat, ja, je verlangt naar gebed. Het is een beetje op een Engelse manier, dus er worden teksten voorgelezen. En dat gaat allemaal niet helemaal steriel, maar het gaat eigenlijk steeds op eenzelfde manier. Teksten die je weer op het spoor van God zetten. En een paar weken geleden werd de tekst uit Hebreeën 7 voorgelezen over Jezus als verzoener. En wat mij raakte is dat degene die het voorlas diep ontroerd raakte en uitriep halleluja. En daar zat een enorme blijdschap in. Dus die blijdschap wist ze over te brengen op mij. En het is natuurlijk een tekst, ik ben opnieuw gaan lezen, met heel veel, nou, je zou bijna kunnen zeggen, heel veel woorden. Er wordt naar teksten gesprongen. Het is soms in eerste instantie niet zo makkelijk te volgen. Maar toen ik wat grip erop kreeg, toen raakte het me. En ik voelde weer die blijdschap over de verzoening door Christus. En ik zei het bijna na, halleluja. En wat is dat, zat ik bij mezelf te denken. Wat is die blijdschap? Wat is de blijdschap van een christen? Wat is een blijdschap die we als gelovigen hebben? En toen kwam ik bij een andere Engelsman, een dienaar van God, inmiddels bij hem, C.S. Lewis, die een prachtig boek heeft geschreven, een autobiografie, verhaal over zijn leven. En daarin beschrijft hij vreugde. Surprised by joy. Verrast door vreugde. Hij zegt, wat mij is opgevallen, is dat mensen die in Jezus geloven, vreugde hebben. En hij is in zijn weg naar Christus toe, zich af gaan vragen wat de reden is voor die vreugde. En hij zegt, de reden voor die vreugde is de hoop. De hoop die we als gelovigen mogen hebben. En dat neemt zorgen en moeite en pijn, grote zorgen, niet weg. Maar in de zorgen, in de nood, is er hoop. Is er toekomst. Joy. Dat element van vreugde, vanwege hoop, kwam op mij af. Toen ik de tekst beter las, en toen ik er ook doorheen ging en het Grieks erbij legde, toen dacht ik, ja, dit is het. Want deze tekst gaat eigenlijk over, nou ja, een tegenstelling. Twee polen, het leven zonder hoop, zonder vreugde, en het leven met vreugde. En die lijn van het leven zonder hoop en daarmee zonder vreugde wil ik eerst uitzetten. Daarna de lijn van het leven met en uit vreugde, doordat we hoop hebben. Deze wereld is wanhopig. Laten we heel eerlijk zijn. Zeker met de toename van het aantal oorlogen die ons omringt. Met de toename van de haat in de samenleving. Met de toename van persoonlijk leed in de levens van mensen. Dan is er wanhoop. En hoe komt het dat wij wanhopig zijn? Simpelweg omdat wij moeten willen proberen iets te verkrijgen. En we daarvoor ons best moeten doen. Je probeert iets te verkrijgen en je merkt steeds opnieuw dat het niet lukt. En je wordt gefrustreerd, je raakt gefrustreerd en je wordt wanhopig. En dat zien we in de wereld gebeuren. Vredesinitiatieven. Wat me opvalt in ons land is dat geen partij groot blijft. Mensen zijn onrustig, mensen zijn wanhopig. En dan komt er weer iemand die stoere dingen zegt. En vanuit onze diepe onvrede en onze diepe onrust klampt de bevolking zich daaraan vast. Hij zal het maken, zij zal het maken. En het blijkt dan toch tegen te vallen. Want het lukt niet, het lukt niet. En de leiders wisselen elkaar af. En de leiders worden op den duur ook steeds weer afgeserveerd. Werkelijkheid, dat het werken uit eigen kracht, het werken onder de zon, het werken uit het vlees, uit het menselijk vlees, uit eigen inspanning niet werken. Zoals het was, zoals het is in de wereld, zo was en is het ook in Israël. In de tijd van de Hebreeën schrijver. Daar lezen wij over een wet die God gegeven heeft. God heeft een wet gegeven. En die spreekt van hele goede dingen. Jezus zegt zelf, de kern is God liefhebben boven alles en daarnaast als jezelf. En er zitten heel veel regels bij. Heel veel regels bij die best ook ingewikkeld zijn. En die doordat mensen het moeten uitvoeren, fout lopen. En dat is met name de offerdienst. Even voorstellen, ik heb dit keer geen plaatjes erbij, maar je kunt het misschien een beetje voorstellen. Het is een offerdienst in een gebouw, in een tempel. En in die tempel, daar is God. En er is speciaal personeel om tot God te naderen, om zonde te vergeven door offers. Om te verzoenen, om het goed te maken. En dat is door God gewild, moeten we eerlijk zijn. Maar de schrijver van de Hebreeënbrief zal laten zien dat er iets is van het menselijke waardoor het niet lukt. Die mensen uit, die moeten dienen in de tempel komen uit één van de 12 stammen. En dat was de stam van Levi. En dat komt hier ook terug, Levi. En uit Levi kwam Aaron. En er was één belangrijke priester, dat was de hoge priester. Die kwam uit Levi. En buiten de Levieten mocht niemand de tempeldienst uitvoeren. Dus dat was de wil van God. God had Levi uitgekozen. God had Levi uitgekozen. Waarschijnlijk is de brief geschreven toen de tempel nog bestond. Niet zeker, maar waarschijnlijk. En mensen zullen hebben gezegd, maar dit is toch goed, die tempeldienst, dat heeft ze toch door God gewild. En de schrijver die zegt, het is natuurlijk wel goed, het is de wet van God. Maar er is iets wat niet werkt en dat komt in deze tekst terug. Nou, we gezien dat God het priesterschap heeft ingesteld. Dat de priester uit de stam dus van Levi kwam. Maar wat hier wordt gezegd is dat er een paar beperkingen zijn. Er wordt gesproken in deze brief, ik ga niet alles zo doorlezen, maar het zijn alle elementen die ik erin ontdek. Er wordt in deze brief gezegd, uit het huis van Levi waren er heel veel hoge priesters. Ik heb een dik boek in mijn boekenkast, een Engels boek. Dat is van Ezra tot Caiaphas. En daar worden alle hoge priesters beschreven. Een heel dik boek. Nou, en er waren nog meer daarvoor. Er waren heel veel hoge priesters. Nou, dat zegt hier de schrijver ook. Er waren heel erg veel hoge priesters. En waarom waren er zoveel hoge priesters? Omdat ze doodgaan. Omdat ze doodgaan, staat er. de hoge priester, de priesters uit het huis van Levi gaan dood. En daar moeten er veel zijn. Nou, wat zegt de schrijver daarmee eigenlijk? Daarmee zegt de schrijver dat ze sterven en in dit leven niet herrijzen. Dat betekent dat ze vallen onder de macht, de vloek van de zonde. Het zijn mensen. Ze vallen onder de vloek van de zonde. De priesters uit het huis van Levi vallen onder de vloek van de zonde. En er wordt ook gezegd dat die priesters, voordat ze gaan offeren voor de zonde van de gewone Israëlieten, eerst moeten offeren voor hun eigen zonde. Dat deden ze eerst, dat was een heel systeem. Eerst voor de eigen zonde offeren en dan pas voor het volk. Met andere woorden, het waren zondaren. Ze waren beperkt. En ik kan er niet te diep op ingaan, maar als je de lijn van het Oude Testament gaat bestuderen, dan zie je voortdurend dat het priesterschap faalt. Dat ook door hen de tempel valt. Dat ook door hen er hele moeilijke dingen gebeuren. Dus het zit diep in hen. En het is de profeet Maleachi, het laatste boek van de Bijbel, die zegt, ze hebben het verbond met Levi verbroken. Het verbond met Levi is gebroken. Dus het is een werkelijkheid die bitter is. Met andere woorden, kan je erop bouwen. God heeft het beste gewild. Maar door wat er van binnen zit, ook bij de priesters, werkt het niet. En daarmee wordt iets heel dieps gezegd. En daarmee wordt gezegd dat wat ik uit eigen kracht doe, wat mensen uit eigen kracht doen, wat kerkleiders eigenlijk willen, mensen die gewoon doodgaan, daar red je het niet mee. Daarmee kom je er echt niet. Daarmee lukt het niet. Niet uit eigen kracht. En als het gaat om die eigen kracht, dan is er geen hoop. Als het gaat om de landen van deze wereld, als het gaat om de machthebbers van deze wereld, de geestelijke leiders, dan is er geen hoop. Wat geeft dan wel hoop? En welk priesterschap geeft wel hoop? En dan benadrukt de schrijver van de Hebreeënbrief iets totaal anders. Want, zegt hij, je kunt wel je blind staren op dat falende priesterschap van Levi en toch zeggen, ja, maar toch moet het. Maar weet je wel dat de Bijbel ook over een ander priesterschap gesproken heeft? Er wordt breed op ingegaan, kan dat niet doen, maar dan ga je heel ver terug naar het allereerste begin van Israël. Voordat Israël als staat begon, bij Abraham. En die ontmoette de koning van Jeruzalem, van Salem. En die was tevens priester in Jeruzalem. Die was priester van God de rechtvaardige, God de Allerhoogste. Priester van rechtvaardigheid. Daar valt het samen. Nou, dat was heel vroeger. 1000 jaar later profeteert David in Psalm 110 en spreekt over David zelf, die met alle macht bekleed is. En niet alleen over David, maar over de komende zoon van David, zijn zoon die de macht zal krijgen. En het bijzondere van die tekst is, en als ik het nog even wil lezen, 10 vers 4, 110 vers 4, daar staat, de Heere heeft gezworen en hij zal er geen berouw van hebben, dus het is zeker. Jij, jij David, zoon van David, bent niet alleen koning, maar je bent priester voor eeuwig naar de orde van Melchizedek. Dus uit jou zal iemand voortkomen die en koning is, en priester. Wat helemaal niet kan. Maar het was al in het Oude Testament geprofeteerd. En daarvan spreekt de schrijver van de Hebreeënbrief met heel veel zinnen. En die zegt, er komt een priester van een andere orde, want hij zit te worstelen. Hij zegt, er staat wel in de wet dat alleen een leviet priesterdienst mocht vervullen. Maar er is in het Oude Testament nog iets beloofd en dan komt die tekst steeds terug. Er komt een koning die priester is. Jezus die priester is. Niet een Levitische priester, maar uit de stam van Juda. Uit de stam van Juda. Niet uit de stam van Levi. Er waren twee belangrijke stammen. En hij komt uit de stam van Juda. En toch kan iemand uit de stam van Juda priester worden. En dan is die net als Melchizedek. Die Melchizedek die verschijnt zomaar in de geschiedenis en verdwijnt. Er wordt gezegd geen geslacht, hij was eeuwig. En daar haakt, best wel een moeilijk onderwerp hoor, maar daar haakt de Hebreeënbrief op in. Daar haakt hij op in. Zoals Melchizedek zonder geslachtsregister was, eigenlijk eeuwig, zo is de koning die priester is naar de orde van Melchizedek eeuwig. Want het is geprofeteerd, zegt de priester, zegt de Hebreeënbrief en zegt de psalm, in psalm 110. Je bent priester voor eeuwig. En hierop wil ik inzoomen. Want het is de tegenstelling tussen de leiders die geen hoop brengen, die vallen onder de zonde, die vallen onder de fouten, onder de beperkingen, onder de pijn, die sterven. En de koning, die priester is, die eeuwig leeft. Als ik lees aan het begin van de Hebreeënbrief hoe Jezus wordt genoemd, dan zie ik prachtige woorden. En dan lees ik eigenlijk een opening in Hebreeën 1 over Jezus. Vers 1, vers 3, hij is de afstraling van Gods heerlijkheid. De afdruk van zijn zelfstandigheid. Die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. En door hem zijn alle dingen gemaakt. Hij was er al. En hij zal er eeuwig zijn. En dan spreekt de Hebreeënbrief eigenlijk over de reden waarom hij er altijd zal zijn. Hij is er altijd, omdat hij onbesmet is. Omdat hij zonder zonde is. Omdat hij volmaakt is. Vlekkeloos en verheven. Omdat hij losstaat van onze aardse werkelijkheid. En dan moet je, om dat te snappen, moet je eigenlijk ook weer duiken en graven in de tempel waar hierover wordt gesproken. Ik had het over een aardse tempel. Waar maaltijden werd gehouden, waar verzoening werd gedaan, waar die priesters heen en weer liepen uit het huis van Levi. Zo is Jezus geen koning, priester en gepriester. Nee, wat is nou de tempel? Want de tempel is niks anders dan een soort afdruk van de hemel. Want in de tempel troont God. Dus het is een soort afdruk. Maar volgens eigenlijk de Joodse overlevering, maar ook de Hebreeënbrief, is de hemel de tempel. Want daar troont God. Nou, daar komt hij, hè. De priesterkoning heeft verzoening gedaan voor onze zonden. En hoe heeft hij dat gedaan? Ja, dat heeft hij op Goede Vrijdag gedaan. Maar hij die eeuwig leeft, is vervolgens opgevaren naar de hemel. En toen is hij doorgedrongen tot die tempel met zijn bloed. Het bloed dat vergoten is. En zoals de hoge priester doordrong tot het allerheiligste in de aardse tempel, drinkt de hoge priester naar de ordening van Melchizedek door tot het allerheiligste In de hemelse tempel. Daar waar God is. En hij zegt tegen God, nadat zijn dienstwerk volbracht is. Ik heb het gedaan. Ik heb mijn leven gegeven. Ik heb mezelf als offer gegeven. En als de ware hoge priester doet hij zo verzoening. En dat gaat over ons leven. Hij heeft jouw naam op zijn lippen. En al die namen van mensen van de wereld waarvoor hij leed, bracht hij op dat moment bij God. En God zei, dit offer is genoeg. Voor de zonden van de hele wereld. En dat niet alleen, want de tekst spreekt nog meer. Hij ging vervolgens na het brengen van de reiniging der zonden staan, zitten naast God. En de tekst vermeldt, nadat hij het offer heeft gebracht in vers 25, dat hij voor ons pleit voor eeuwig. Vers 25, ik heb al die elementen uit de tekst gehaald, maar er staat, daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor ons te pleiten. Om voor ons te pleiten. Dat is een dynamisch gebeuren. Dat nu plaatsvindt. Dat tussen nu en de hemelvaart terugdenkend plaats zal vinden. En dat door zal gaan tot aan de voleinding der wereld. Hij zit aan de rechterhand van de Vader, waar hij voor ons pleit. Wij zijn nooit ongezien. Want wij zijn, wat een mysterie, onophoudelijk in zijn gedachten. Dat houdt nooit op. Hij bidt en pleit voor ons. Na eens en voor altijd de verzoening tot stand gebracht te hebben. Wat een volheid. Zoals de tekst ook heel duidelijk zegt in vers 27, hij heeft het niet nodig. Zoals de hoge priesters elke dag eerst voor zijn eigen zonde offers te brengen en pas daarna voor het volk. Want hij heeft zich dat eens en voor altijd gedaan toen hij zichzelf offerde. En vers 26 daartussen, zo'n hoge priester hadden we nodig. Heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars. En boven de hemel verheven. Een volmaakt Heer. Dit geeft rust. En dit geeft hoop. We bouwen niet op een kwetsbaar mensenkind. Maar op de Heer der Heren. Op degene die hoop geeft. Op degene die met zijn Vader het werk zal voltooien. En dat is troostrijk en geeft diepe blijdschap. En dat heeft betekenis. Vandaag vieren wij het avondmaal. En eigenlijk is het avondmaal een maaltijd over het offer van de Heer Jezus. Nou, hoe ging dat in het Oude Testament? Had je een gebouw en daar werd verzoening gebracht, daar hebben we het allemaal over gehad. En de mensen die de offers brachten, die zaten eigenlijk binnen een bepaald gebied waar ze aten. Waar ze de offermaaltijd genoten. Dus het heeft iets veel te maken met het avondmaal. In een aards gebouw. Nou, als je dat nou even voor je hebt en je beseft dat wij geen aardse tent hebben waarmee onze offermaaltijd, het avondmaal, verbonden is. Dan moet je even voorstellen. Dat eenvoudige avondmaal, dit brood, de beker, wat we mogen nemen, is verbonden met de tempel. Maar niet de aardse tempel. Nee, het is verbonden met de hemel. Dat betekent dat wij met de maaltijd eten voor het aangezicht van God. Door Jezus, de grote hoge priester, die er ook bij is. Maar ik heb dat bij de voorbereiding afgevraagd. We gaan heel eenvoudig van brood en beker nemen. Maar dat is een maaltijd verbonden met de hemel. Een hemelse maaltijd. Hier op aarde. Er is vreugde, hemel, vreugde, hemel, vreugde hier op aarde. Dat gaat hier gebeuren. De overwinning mogen we vieren. Dat is het avondmaal. Niet zomaar wat. En dit wil ik zeggen tegen ons allemaal. Dit betekent dat er vreugde is. De maaltijd spreekt ervan, meer nog dan al mijn woorden. En het geldt voor jouw leven, voor mijn leven. Waar soms zoveel wanhoop is. Waar ik het soms helemaal niet zie zitten. Waar ik soms zo moe word. En als ik dan sta voor de werkelijkheid van de priester, naar de orde van Melchizedek, Jezus, die eeuwig leeft, die volkomen is, die alles zal voltooien, dan ontstaat er joy, vreugde, diepe vreugde. Diepe, diepe vreugde, die me er bovenuit tilt. Jou en mij. Geprezen zij zijn naam. Amen. Zullen we een moment stil worden? Dank u, Heere Jezus, voor het volkomen offer. Dank u dat u de volmaakte hoge priester bent. Dank u dat u voor ons bidt en pleit. Totdat we veilig thuis zijn. Dank u dat wij straks mogen nemen van uw brood, van brood en beker. Denkend aan het offer van de Heer Jezus, vertoevend in de kring van het heiligdom dat in de hemel is. Een hemelse maaltijd. Wij prijzen u. In Jezus' naam. Amen. We gaan straks de maaltijd vieren. Al gezegd, het is niet de beker van de Vrije Evangelische Gemeente. Maar het is de maaltijd van de Heer. Niet brood en beker van de Vrije Evangelische Gemeente, maar de maaltijd van de Heer. U bent welkom als u deel wil nemen. Een paar gewoonten, dat is dat we een gedeelte lezen uit de schrift. Dan als teken van toewijding een paar vragen stellen waar we ja op zeggen, en dan bent u hartelijk welkom om deel te nemen. U mag nemen straks bij de beker van zowel wijn als van druivensap. We gaan ter voorbereiding nog met elkaar zingen het lied O Heilig Lam van God, gij hebt op Golgotha. We mogen luisteren naar de instellingswoorden van het avondmaal. Want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. Nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom nodig ik u uit om aan het avondmaal deel te nemen. En als u dat doet, dan is dat om hem te gedenken. Als je het brood eet en de wijn drinkt, dan verkondig je de kruisdood van Jezus totdat hij komt. Jezus Christus nodigt u uit. Kom tot mij. Neem het, dit is mijn lichaam en mijn bloed. Op grond van Gods genade mag ik allen die de Heere Jezus Christus kennen en hebben aangenomen als hun persoonlijke verlosser en redder, verzoeken om op te staan en antwoord te geven op de volgende vragen. Wilt u gaan staan? Gelooft en belijdt u dat de Heere ons in het heilig avondmaal de volle verzekering wil geven van de vergeving van onze zonden door het offer van onze Heer Jezus Christus? Gelooft u ook dat het zijn wil is in zijn kracht heilig te leven als broeders en zusters, zoals hij ons heeft voorgeleefd en we door hem worden voorbereid voor zijn wederkomst in heerlijkheid? Mijn antwoord op deze vraag is ja. Wat is hierop uw antwoord?
Ja.
Komt dan, want alle dingen zijn gereed. Uw gemeente mag gaan zitten. Laten we bidden om een zegen over brood en beker. Heilige God, wij danken u voor het zenden van uw Zoon Jezus. Hij die eeuwig leeft, voor alle dingen, tot in eeuwigheid. Dank u voor zijn werk als ware hoge priester, die zichzelf gaf en die zijn plek innam in de hemel en daarvoor ons bidt en pleit. Dank u dat we zo in deze maaltijd met de hemel verbonden mogen zijn. En u bent hierin persoonlijk aanwezig, Heer Jezus. Kom tot ons in brood, teken van uw verbroken lichaam, in de wijn, teken van het bloed dat vloeide op Golgotha. Wij bidden u om uw zegen hierover. Wilt u door brood en beker tekenen van uw lijden en sterven heel persoonlijk tot een ieder van ons komen? Deze ruimte is verbonden met de hemel. En u bent hier. Wij prijzen u. In Jezus' naam. Amen. Hij kwam tot ons in het kruis, in het leed. En hij zei: neemt en eet, dit is mijn lichaam. We wachten op elkaar bij het nemen van het brood. Mag de Heer u zegenen bij het nemen van het brood. Even zo de beker na de maaltijd. De Heer zegt, drinkt allen daaruit. Het is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor u, voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.
Mijn voeten staan op overwinningsgrond door wat Jezus heeft volbracht. Hij triomfeerde door zijn kruisdood over elke duistere macht. Daarom zal ik niet ten onder gaan als er angst of moeite komt. Ik richt mijn blik op Jezus' offer, dat is mijn overwinningsgrond. Wanneer de duivel mij nog lastig valt en met leugens mij bestookt, dan weer ik al zijn scherpe pijlen met het schild van het geloof. Jezus heeft zijn machten niet gedaan en hem dodelijk verwond. En ik mag delen in die zegen, ik sta op overwinningsgrond.
Mag de Heer u zegenen bij het nemen van de beker. Amen. Ik wil u graag voorgaan in dankgebed. Jezus, Jezus, Jezus u alleen. U komt toe de lof, de eer. U bent overwinnaar. Heren, wij danken u voor uw offerdood. Wij danken u voor uw opstanding. U bent overwinnaar. U bent de vaste grond voor ons bestaan. U leeft in eeuwigheid. En ons leven staan we aan het begin, in het midden, van het einde. Dat we de afbraak voelen. Ons leven heeft een ongekende bestemming. Een hemelse bestemming. Een toekomst. Ons leven is niet overgegeven aan de wanhoop, maar ons leven heeft toekomst. En daarom is er hoop. En door die hoop zijn wij intens blij. Intens blij. En die blijdschap verjaagt angst. Verjaagt pijn. Verzacht wonden. Maakt vrij. Wij prijzen u voor uw liefde. Wij mogen samen bidden het gebed dat u ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen, amen. We gaan met elkaar zingen. Jan de Heer, 722, ons slotlied. Kroon hem met gouden kroon, het lam op zijn troon. Tussen het tweede en derde bidden om de zegen. Fijn dat jullie er ook bij zijn weer. En jullie ook. Samen gemeente. En we mogen allemaal gaan onder de rijke zegen van onze Heer. Verheft uw hart tot God en ontvang de zegen van onze Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God. De troostrijke gemeenschap met de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Totdat hij weerkomt in glorie en heerlijkheid. Amen.